Goedemiddag, dit is het nabijwisten van 6 januari 2024 in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Nieuwjaarswensen. Soms gemeend, maar vaak pro forma of als het ware door traditie of gewoonte gestuurd of als een verplichting ervaren, ze vliegen deze dagen over en weer. Versturen per post gebeurt hoe langer hoe minder, maar op de sociale media houdt het niet op. Naar alle mogelijke groepen, individueel naar de beste vrienden, op Facebook, op Instagram, TikTok, Reels, WhatsApp, Signaal, Mastodon, overal waar je een account hebt, zeg maar. Er komt gewoon geen einde meer aan. Maar ze veranderen niets aan wat de toekomst voor u of voor mij in petto heeft. En iedereen weet dat eigenlijk ook wel. Er zijn tenslotte maar twee dingen die de moeite waard zijn om te wensen. Met deze. Een blakende gezondheid en vrede voor iedereen, waar ook ter wereld. En dat niet alleen voor 2024, maar voor alle komende jaren. En terzijde, voor iedereen die het kan gebruiken, meer gevoel voor humor. Het zal nodig zijn. Verder geen goede voornemens voor mij voor 2024. Dat was ook al zo voor 2023 en dat zal ook voor de komende jaren het geval zijn. Goede voornemens halen toch niets uit en dan heb ik achteraf ook geen last van spijt over niet nagekomen beloftes aan mezelf. Ook daarvoor hoop ik voor u hetzelfde. Dol op records? Vorige week hadden we al het record van elektronische betalingen. Of die in het oudejaarsweekend werden verpulverd, weet ik niet. Ik heb er alleszins niets over gehoord. Maar misschien het meest tot de verbeelding sprekende record, of toch al zeker eentje dat ons het meeste zorgen zou moeten baren, is dat van de temperatuur. 2023 was in België het derde warmste jaar sinds de waarnemingen na 2020 en 2022. Wereldwijd was het warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen vanaf de jaren 1860. Dat 2023 ook een uitermate nat jaar was, hoef ik u zeker niet te vertellen. Al strandde 2023 pas op de vierde plaats met ruim een kwart meer neerslag dan normaal. Nog een record. Over nieuwjaarswensen had ik het al, maar al werden er minder sms'jes verstuurd, het dataverbruik steeg aanzienlijk. Tussen 20 en 8 uur werd bij Proximus in de oudejaarsnacht meer dan 558.000 gigabyte verbruikt, een verdubbeling tegenover vorig jaar. Bij Orange Belgium was dat meer dan 471.300 gigabyte, een stijging van 44%. Voor Telenet zijn voorlopig geen cijfers bekend. In volgorde zijn de meest populaire apps Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat en WhatsApp. En dan nog een record dat u geld kan kosten. Bij het nieuwe politiekantoor in Berchem staan flitscamera's op de ring. Daar werden in 6 maanden tijd maar liefst 65.000 bestuurders betrapt op te snel rijden met een boete tot gevolg. De flitspaal ontroonde daarmee de flitscamera's aan de Kraaibeekstunnel richting Antwerpen. Ondertussen waren we al onderweg naar een record van 7 miljoen snelheidsboetes per jaar. En werden de allerrijkste weer 1500 miljard dollar rijker. Voor de rest loopt alles als van ouds, dat zal u snel genoeg merken. En dat is niet hoopvol. Neem u het klimaatarrest van een paar weken geleden. Volgens David van Rijbroek staat het nu zwart op wit. België schendt mensenrechten door mee het klimaat te laten ontsporen. Verweer van Zoal de Mier. Een groot deel van de industriële uitstoot valt onder het Europese emissiehandelssysteem buiten de controle van de Belgische overheden. De redenering van de Vlaamse regering is dan, zelfs al gaat de Vlaamse industrie helemaal op slot, dan nog zal Vlaanderen de gevolgen dragen van een mondiale klimaatverandering waar het als regio al bij al niet zoveel vat op heeft. Waarbij men vooral maar niet wil inzien dat een veel te grote concentratie van industrie en veeteelt in een kleine regio in de eerste plaats nefaste gevolgen heeft voor de gezondheid van de burgers die er wonen. En als iedereen zo redeneert, dan zal er ook nergens iets veranderen, omdat er altijd wel vervuiling is die van elders komt waarop men zelf geen vat heeft. Maar een voorlopige vergunning voor de ethaankraker van INEOS is er ondertussen weer wel. Al is daar het laatste woord nog niet over gezegd, want die schijnt er toch niet op een erg doorzichtige manier te zijn gekomen. Met andere woorden, daar schijnt toch weer wat gesjoemel aan vooraf gegaan te zijn. Een dichtbevolkte regio met industriële clusters en veel landbouw en veeteelt. Dat zegt ook Hans Bruinings, hoogleraar internationale relaties en internationaal milieubeleid en tot 2023 directeur van het Europese Milieuagentschap. Maar zo zijn er nog landen, zegt hij. Het versnipperde beleid is ons grote probleem. Een beleid dat op zowat alle terreinen negatieve sporen nalaat. Of, zoals Bruinings het letterlijk stelt, geen enkel land rapporteert zoveel klimaatmaatregelen aan Europa als België. Niet omdat we zo goed bezig zijn, maar omdat we in verspreide slagorde werken. We hebben geen visie, geen coherent plan om budgetten in te zetten op prioriteiten. Iedere minister wil zijn eigen subsidies uitdelen. 20 miljoen hier, 16 miljoen daar, zo komen we er niet. Terwijl velen toch sceptisch zijn voor de afbouw van fossiele brandstoffen, zoals op de klimaattop beslist werd, is Bruinings daarover wel optimistisch. Volgens hem zijn de bankiers al mee in het klimaatverhaal en als het geld beweegt, dan kan het snel gaan. Nochtans worden er nog steeds fabelachtige winsten gemaakt door de oliereuzen en bankiers zijn, zoals we allen weten, allesbehalve vies van geld. Ik had het al een paar keer over dokters en tandartsen die weigeren arme patiënten te helpen omdat ze hen geen supplementen mogen aanrekenen. Er zouden 2,2 miljoen Belgen in dat geval zijn en BEVAS, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, wil dat die lijst herzien wordt omdat daar zogenaamd rijke gepensioneerden met meerdere eigendommen zouden opstaan. Humo legt dat voor aan minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Diens antwoord: mensen met een verhoogde tegemoetkoming zijn arm of ze lopen het risico om arm te worden als ze te hoge facturen moeten betalen. Een gezin komt alleen op die lijst als het bruto jaarinkomen minder dan €25.798 bedraagt. Maar als BEVAS vindt dat we een vermogenskadaster moeten aanleggen om te controleren wie te veel heeft, teken ik onmiddellijk. Ik weet niet of hun leden daar ook zo enthousiast over zijn. Einde citaat. Zoals we weten zijn het vooral liberalen en neoliberalen die zo'n vermogenskadaster tegenhouden. Voor henzelf dus om evidente redenen, maar niet zo voor hen die minder hebben. Die moeten uiteraard grondig gecontroleerd worden op mogelijke fraude. Zelfs als er geen aanwijzingen voor zijn. Geen controle op fraude door de rijken, wel voor de armen, want die zijn onbetrouwbaar. We zien dat onder meer ook terug bij het toewijzen van een sociale woning. De heer Diependalen, Vlaams minister van Begroting, Financiën, Wonen en Onroerend Erfgoed, onder wiens beleid de wachtlijst voor een sociale woning is aangegroeid tot boven de 175.000, geeft de indruk dat te veel mensen zo'n woning onterecht krijgen toegewezen. Profiteurs, mensen die niet willen werken, klaplopers, kortom niets nutten. Het aantal regels en kwalificaties waaraan iemand moet voldoen om een sociale woning toegewezen te krijgen, zijn stilaan niet meer te tellen. Naast de inkomensgrens mag men geen woning of bouwgrond in volle eigendom, volledig vruchtgebruik of in erfpacht hebben, tenzij men die binnen een bepaalde termijn verkoopt of overdraagt. Een alleenstaande mag geen spaarpotje hebben dat hoger is dan €25.850... Voor een gezin met twee kinderen is dat €43.107. Men moet bij voorkeur werken en anders in elk geval ingeschreven zijn bij de VDAB. Nederlands spreken, minstens 5 jaar in de gemeente wonen en er rekening mee houden dat je na 9 jaar terug uitgezet kan worden. Als men aan alle regels voldoet, kan men dus achteraan op die wachtlijst belanden. Hou er wel rekening mee dat als een kind het nest verlaat, of er zich een sterfgeval voordoet, de huurder per overtollige kamer €57 extra huur moet ophoesten. En dan bleek hier en daar toch wel iemand een eigendom in het buitenland te hebben, zeker. In veel gevallen was dat dan een Marokkaan of een Turk. En dat moet uiteraard streng beteugeld worden en dus wordt daar veel geld tegenaan gegooid. Om tot de vaststelling te komen dat amper 0,1% van de 180.000 of zeggen en schrijven 180 huurders in totaal dus daarop betrapt werden. En nog worden de wachtlijsten niet korter. De waarschuwingen over China zijn niet van de lucht. China is een gevaar. Spionage, goedkope rommel, sterk opkomende wereldmacht. Sterk aan invloed winnend in zowat de hele wereld. Europa moet zich dringend onafhankelijker maken van andere grootmachten, maar zeker van China. En dus moet er minder rommel uit China gekocht worden. En uitgerekend, nu krijgen we van de lijn geweldig nieuws, zoals zij het zelf noemen, te horen. Er waren blijkbaar leveringsproblemen met Van Hool en VDL, de normale leveranciers van nieuwe e-bussen. En nu juicht de lijn, citaat, we hebben zojuist een bestelling geplaatst voor 92 standaard e-bussen bij BYD Europe. Deze aankoop volgt op de goedkeuring van een nieuwe raamovereenkomst voor maximaal 500 standaard e-bussen door onze raad van bestuur. Onze directeur-generaal Hans Schoeps benadrukt dat deze stap de voortzetting is van onze inzet voor een groenere vloot met als uiteindelijk doel om tegen 2035 volledig emissievrij openbaar vervoer aan te bieden. Die BYD-bussen, waren dat dan geen Chinese bussen? Oké, ze worden wel in Europa gebouwd, maar maakt dat ze echt minder Chinees? En moesten we niet minder afhankelijk worden van China? Juicht dus allen mee, want, zo gaat het bericht van de lijn verder, voor toekomstige bestellingen van standaard e-bussen behouden we de flexibiliteit om te bestellen, zowel op basis van deze nieuwe raamovereenkomst als op de vorige die in 2021 werd toegekend aan Van Hool en VDL. Belangrijke overwegingen bij deze beslissingen zullen de totale levenscycluskosten, de technische kwaliteit en de levertermijn zijn. Wij kijken uit naar een groenere en duurzamere toekomst voor ons openbaar vervoer. Einde citaat. En laat nu net dat laatste een probleem zijn. Want over die bussen verscheen op 16 maart 2023 al een vernietigend artikel op autoblog.nl. Die werden weliswaar in China gebouwd, maar toch. Wat is er aan de hand? In het oosten van Nederland rijden een heleboel stadsbussen die bij BYD in China zijn gemaakt. De aanbesteding voor die bussen was door een bedrijf uit Frankrijk gewonnen, maar dat vertelde er niet bij dat zij op hun beurt de bussen uit China importeerden. Op zich niet zo'n probleem, zou je denken, waren het niet dat het ondingen zijn. Ze vallen tijdens ritten zomaar stil en chauffeurs klagen over rug- en nekpijn door de stoelen. En dat is een nachtmerrie, zegt CDA-europarlementariër Tom Berendsen in het Algemeen Dagblad. Die vindt dat er bij dit soort grote opdrachten eerder naar Europa gekeken moet worden. Niet alleen vanwege de kwaliteit, slechte arbeidsomstandigheden en eventueel zelfs spionage die via de Chinese bussen gedaan kan worden, maar ook om geen onoverbrugbare technische achterstand te krijgen op het land. Volgens de blog moet er heel veel veranderen. Alleen gaat het heel veel tijd kosten om dit te bewerkstelligen. Bijna alles komt namelijk al uit Chinese fabrieken en mijnen. Daarom moet er zo snel mogelijk gezocht worden naar de benodigde grondstoffen in Europa. Het schandelijke beleid van Vlaanderen wreekt zich. De overstromingen die deze regio treffen, mogen dan wel letterlijk als regen uit de lucht vallen. Het ontbreken van beleid is wel de reden van de overlast. Er is al veel langer kritiek op het gebrek aan investeringen in waterbeheer en op de vertragingen bij de uitvoering van de plannen die er al wel zijn. Naar aanleiding van de watersnood van november 2010 in het Tenderbekken werden plannen ontwikkeld om de risico's tot een minimum te beperken. In 2016 waren er opnieuw overstromingen. En nu hebben we weer prijs. Niet moeilijk. Na 2010 werden er alleen wachtbekkens aangelegd. Maar de Dender heeft het grootste verval in Vlaanderen. Op 50 kilometer liggen 8 stuwen en sluizen, waarvan 7 stokoud, 6 daarvan dateren uit 1863. Men zou die gaan moderniseren. Aan eentje is men begonnen in de buurt van Aalst, maar eind 2017 werden de werken plots gestopt en ze werden niet meer hervat. In tegenstelling tot Vlaanderen moderniseerde Wallonië wel zijn 5 sluizen op de rivier. Daar is dan ook geen wateroverlast meer. De overheid wil het hier graag in de schoenen schuiven van de milieubeweging, maar het is onwaarschijnlijk dat die verantwoordelijk is voor de jarenlange verwaarlozing. Tip voor De Wever en Co. Schuif het gewoon in de schoenen van Wallonië. Als zij hun sluizen niet vernieuwd hadden, dan had Vlaanderen minder last van dat water gehad. De slogan "wat we zelf doen, doen we beter" mag stilaan vervangen worden door "wat we moeten doen, doen we helemaal niet". De eeuwige zeur en calimero Bart De Wever is volop in verkiezingsmodus. Hij mocht nog eens zijn zeg doen in de afspraak, ondertussen alweer een paar weken geleden. En hij stelt lang voor de verkiezingen zijn veto's, annex eisen voor een toekomstig te vormen regering. Zo wil hij garanderen niet in een Vlaamse regering te stappen met het Vlaams Belang als de voorzitters van CD&V Sammy Mehdi en Open VLD Tom Ongena garanderen dat ze federaal nooit nog met een Vlaamse minderheid zullen gaan regeren. Want, zegt De Wever, ik mag iets niet, dus moet ik wel met Mehdi en Ongena Vlaams verder gaan, maar zij kunnen dan wel federaal verder gaan zonder mij. Die ballon zal niet opgaan. Niet met een Vlaamse minderheid dus. Met een Waalse minderheid daarentegen is voor De Wever geen probleem. Liefst zelfs helemaal zonder de Walen. Het blijft dus onzeker of de deur naar het Vlaams Belang nu dicht is, op een kier staat of integendeel helemaal open staat. De Chinese spionage van de extreemrechtse partij is ook voor De Wever niet nieuw, maar wel ernstig en een reden voor afwijzing. Maar eerder zei al dat als bepaalde figuren uit de partij gezet worden, hij alsnog een deal met extreemrechts niet uitsluit. Niet iedereen bij N-VA is het eens met het standpunt van De Wever. Al tappen meerdere kopstukken van de partij uit hetzelfde vaatje, nee, tenzij ze de partij opkuisen. Zo niet Sarah Smeijers, gemeenteraadslid en schepen in Aalst, op de tweede plaats na Matthias Diependaal op de Oost-Vlaamse N-VA-lijst voor het Vlaams parlement en al sinds 2007 parlementslid voor N-VA in de Kamer en sinds 2019 in het parlement. Zij wil, onder het mom van luisteren naar de kiezer, de deur voor een regering met Vlaams Belang wagenwijd openzetten. Niet samenwerken zou volgens haar een historische fout zijn. Nog snel dit. Tegenwoordig krijg je voor van alles en nog wat wijsraad voorgeschoteld in de media. Met lijstjes van wat je in bepaalde gevallen en bij bepaalde gebeurtenissen moet doen of vooral niet moet doen. Zo verschijnt er in de Standaard een zogenaamde survival guide voor oudejaarsavond. Met zomaar eventjes 11 punten waar je op moet letten, met een uitgebreide uitleg erbij. Als je dat leest en je moet daar allemaal rekening mee houden, dan vergaat de lust je om ooit nog iets te vieren op oudejaarsavond. Ramen, deuren en gordijnen dicht, de stereo op 10 of gewoon in bed tot alles overgewaaid is. Hetzelfde doet zich voor als het over cadeautjes gaat met Sinterklaas of Kerstmis of gelijk welk belangrijk feest in de loop van het jaar. Eindeloze lijstjes met waarop je allemaal moet letten om toch maar niemand voor het hoofd te stoten. Vroeger was het toch gemakkelijker, hoor. In mijn jeugd waren er geen cadeautjes. Er was immers geen geld. Alleen met Pasen en voor de plechtige communie een nieuw kostuum en als het eraf komt misschien ook nog een horloge. Ben ik blij dat bij ons geen traditie van cadeautjes geven bestond. Het geeft, neem dat van mij aan, een enorme gemoedsrust. En nog zo'n vraag die mensen voor een dilemma stelt. Geef ik mijn poetshulp een eindejaarsfooi? Dat schijnt zelfs niet eens te mogen. Niet van de overheid, zwart geld, en niet van de poetsbedrijven. Het schijnt zelfs in hun arbeidsreglement te staan. Het zou de professionele relatie met de poetshulp ondermijnen. Nee, je kan je dankbaarheid tonen door je waardering uit te spreken over het verrichte werk, maar geld komt daar niet aan te pas. Verschillende mensen maakten zich daar kwaad over en vonden het ongehoord dat je geen geld als waardering zou mogen geven aan mensen die een zwaar en onderbetaald beroep uitoefenen. Digitaal statiegeld in 2025? Proeven hebben uitgewezen dat het niet haalbaar is. Zogenaamde slimme vuilnisbakken kunnen niet overal. En te veel mensen kunnen er niet mee overweg of hebben geen smartphone. Er blijven ook ernstige vragen over privacy en fraude. De studie toont ook helemaal niet aan dat het zwerfvuil vermindert door dat ingewikkeld en gebruiksonvriendelijk systeem, tenslotte toch een van de voornaamste doelstellingen. Toch wil de Vlaamse overheid doorzetten, allicht gestuurd door de lobby's achter de afvalverwerking. Ondertussen is ook de sfeer van het dorp in de stad, Zurenborg en zijn centrum de Dageraadplaats, helemaal verpest. Op oudjaarsdag en avond vloog zwaar vuurwerk alle kanten uit en jongeren richtten hun vuurpijlen op het publiek. Drie van hen werden opgepakt, maar verder was er geen politie te zien. Baldadigheden tegen gevelspissen, mensen bedreigen, zwaar onder invloed van drugs, het waren deze keer witte jongeren. De goede sfeer van vorige jaren was helemaal weg. Zo erg zelfs dat ouders met kinderen niet meer op het plein durven komen. Er werd ook met een vinger naar Café Zeezicht gewezen dat niet weten dat het volgend eindejaar zijn deuren gesloten houdt. Het was niet alleen op Zurenborg dat verboden en vaak zeer zwaar vuurwerk de stad deed opschrikken. Onder meer in Deurne-Noord was het ook prijs. En dan een hoop ophef in Schilde over een regenboogzebrapad. Maar eerst was er dat nieuwe logo, waarover, zoals dat de gewoonte is, een diarree van verheven en dure woorden worden verkocht die de aan het logo toegedichte waarde moeten verduidelijken. Een krachtig merk waar bewoners zich moeten mee kunnen identificeren. Uitstraling, nieuwe huisstijl die fris, kleurig en sterk is, enfin, u kent dat wel. Gezwollen, nietzeggende taal. Schilde betekent zoveel als schijn door het bos of beter blinkend water door het bos. Het water schittert en weerspiegelt, bomen laten licht door en bedekken. Dat gevoel wil het logo creëren. En zo gaat het maar verder. Het wordt zelfs een nieuwjaarsgeschenk voor de bewoners genoemd. En in het logo ontbreken niet één, maar twee hoeken. De weerspiegeling van onze schitterende gemeente, heet het. En nog, Schilde is een moderne gemeente met een vooruitstrevend karakter. Aan dat logo is echt niet veel te zien en je moet al goed kijken om er de naam Schilde in te ontwaren. Hoeveel het gekost heeft, hebben we nog niet kunnen achterhalen, maar dat het om een pak geld gaat, is zeker. Een moderne gemeente met vooruitstrevend karakter. N-VA en Vlaams Belang stemden dezelfde week het voorstel voor het aanleggen van een regenboogzebrapad weg. Schilde, waar elke bewoner zich thuis moet voelen, maar het mag niet te gek worden. Voor holibies en transgenders geldt dat niet. Ondanks protest van oppositiepartij CD&V en coalitiepartij Open VLD, meende burgemeester Bouwens van N-VA dat er net een statement wordt gemaakt met het niet goedkeuren van de aanleg. En dan volgt alweer een totaal vrijblijvende uitleg die tot niets verplicht. Want, zegt hij, we willen zo'n initiatief overstijgen en inclusie ruimer bespreekbaar maken. Een regenboogzebrapad is een banale manier om een boodschap te geven. Iedereen doet het en wij proberen beter te doen. Wij zijn tenslotte Schilde, kijk maar naar ons nieuwe logo. Bovendien heeft de gemeente al een bank met de regenboogkleuren. Alsof ze dat stilaan ook al niet overal hebben. Het lijkt er dus op dat er verder niets zal gebeuren om LGBTQIA+ personen als volwaardige ingezetenen van de gemeente te beschouwen. Het beloofde stukje over politiek filosofen Ingrid Robijns en haar stelling dat niemand het verdient om meer dan 10 miljoen euro te bezitten, schuif ik nog een weekje voor me uit. Meer dan genoeg voor vandaag. Hopelijk tot volgende week.